Gemeente, namens de kerkraad deel ik u het volgende mee. In de middagdienst zal u voorgaan student A.J.T. Ruys uit Sliedrecht. Aanstaande zondag 19 september, zal u in beide diensten voorgaan professor Baars uit Woudenberg. En ikzelf hoop de gemeente van Poederooien te dienen. De middagdienst wordt uitgezonden naar het Dordwijk ziekenhuis. In aansluiting op die middagdienst, vandaag dus, is er de verenigingsavond van de JV Rameses. Alle jongeren vanaf 18 jaar zijn hartelijk welkom. En dan heb ik nog een heel fijn bericht voor de jongens en meisjes. Vandaag begint de zondagschool weer. Jullie worden verwacht door de jufs en de meesters. En op zaterdag 18 september wordt de verkoopdag gehouden ten bate van het meerjarenfonds en het orgelfonds. Meer informatie vindt u in de kerkbode van 27 augustus. Dit alles zo de Heere wil en wij leven, en tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, Psalm 34, het tweede en ook het zesde vers. Psalm 34, vers 2 en vers 6. Komt, maakt God met mij groot, verbreid, verhoogt met hart en stem de nooit volprezen naam van Hem die ons behoedt in nood. Komt, kinderen, hoort naar mij. Het tweede en het zesde vers van Psalm 34. Wij luisteren nu naar de woorden van Gods heilige wet. En de gemeente, daarna zingen we uit dezezelfde psalm het 8e vers, psalm 34 vers 8. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor dien niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek, aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Wij lezen nu de Heilige Schrift, en wel uit het profetenboek van Daniël. We lezen daarvan het 1e hoofdstuk. De schriftlezing wordt gevormd door Daniël 1. Wij lezen daar het woord van de Heere als volgt. In het 3e jaar van het koninkrijk van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, te Jeruzalem en belegerde haar. En de Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel van de vaten van het huis Gods, en hij bracht ze in het land van Siniar, in het huis van zijn God, en de vaten bracht hij in het schathuis van zijn God. En de koning zei tot Aspenas, de overste van zijn kamerlingen, dat hij voortbrengen zou enigen uit de kinderen Israëls, te weten uit het koninklijk zaad en uit de prinsen. Jongelingen aan wie geen gebrek was, maar schoon van aangezicht en vernuftig in alle wijsheid, en ervaren in wetenschap en kloek van verstand, en in de welke bekwaamheid was om te staan in des koningspaleis, en dat men hen onderwees in de boeken en de spraak van de Chaldeeën. En de koning verordende hun, wat men ze dag bij dag geven zou van de stukken van de spijs des konings, en van de wijn van zijn drank, en dat men hen 3 jaar al zo optoog, en dat ze ten einde daarvan zouden staan voor het aangezicht van de koning. Onder dezelfde nu waren uit de kinderen van Juda, Daniel, Hanania, Misaël en Azaria. En de overste van de kamerlingen gaf hun andere namen. En Daniel noemde hij Beltsazar, en Hanania Sadrach, en Misaël Mesach, en Azaria Abednego. Daniel nu nam voor in zijn hart dat hij zich niet zou verontreinigen met de stukken van de spijs des konings, noch met de wijn van zijn drank. Daarom verzocht hij van de overste der kamerlingen dat hij zich niet mocht verontreinigen. En God gaf Daniel genade en barmhartigheid voor het aangezicht van de overste van de kamerlingen. Want de overste van de kamerlingen zeide tot Daniel: ik vrees mijn heer de koning die uw spijs en uw drank verordend heeft. Want waarom zou hij uw aangezicht ten droeviger zien dan van de jongelingen die in gelijkheid met u zijn? Alzo zou het gemeen hoofd bij de koning schuldig maken. Toen zei Daniel tot Melsar, die de overste van de kamerlingen gesteld had over Daniel, Hanania, Misaël en Azaria: beproef toch uw knechten 10 dagen lang, en men geve ons van het gezaaide te eten en water te drinken. En men zie voor uw aangezicht onze gedaanten, en de gedaanten van de jongelingen die de stukken van de spijs van de koning eten, en doe met uw knechten naar dat gezien zult. Toen hoorde hij hen in deze zaak en hij beproefde ze 10 dagen. Ten einde nu van de 10 dagen zag men dat hun gedaanten schoner waren en dat ze vetter waren van vlees dan al de jongelingen die de stukken van de spijs des konings aten. Toen geschiedde het dat Melzar de stukken van hun spijs wegnam, mitsgaders de wijn van hun drank, en hij gaf hun van het gezaaide. Aan deze 4 jongelingen nu gaf God wetenschap en verstand in alle boeken en wijsheid. Maar Daniel gaf hij verstand in allerlei gezichten en dromen. Ten einde nu van de dagen waarvan de koning gezegd had dat men hen zou inbrengen, zo bracht de overste der kamerlingen ze in voor het aangezicht van Nebukadnezar. En de koning sprak met hen, doch er werd uit hen niemand gevonden gelijk Daniel, Hanania, Misaël en Azaria. En ze stonden voor het aangezicht van de koning. En in alle zaken van verstandige wijsheid die de koning hun afvroeg, zo vond hij hen 10 maal boven al de tovenaars en sterrenkijkers die in zijn ganse koninkrijk waren. En Daniel bleef tot het eerste jaar van de koning Kores toe. Tot zover, gemeente, de lezing van de Heilige Schrift. Wij zullen nu het aangezicht van de Heere zoeken en hem eerbiedig vragen om zijn zegen in deze dienst. In onze voorbeden en dankzegging gedenken we aan onze zuster Rijvers Kalkhuis, die nadat ze enige keren in het ziekenhuis lag en deze afgelopen weken inmiddels thuis is, maar wellicht nog voor nadere behandeling terug zal moeten. Ik noem u ook de naam van onze broeder M. Ramp, die medische onderzoeken heeft ondergaan en aan wie nu al gezegd is dat er in ieder geval een operatie zal moeten volgen. Onze jonge broeder Jan de Heer is geopereerd, maar hij is weer thuis en moet herstellen van de ingreep. En ook de kleine Sarah Bor lag weer in het ziekenhuis. We gedenken ook de zorgen omtrent haar. Laten we nu, gemeente, tot de Heer gaan en hem eerbiedig bidden en danken. Op deze zondag, Heere, die weer aanbrak, die u ons gaf, zijn we samengekomen in dit uw bedehuis, zo mogen we het toch wel noemen, dit kerkgebouw. O, het is maar een gebouw van hout en steen, maar het is toegewijd aan uw dienst. En elke zondag en ook bij andere gelegenheden mogen we samen zijn hier, Heere, terwijl het woord open ligt en vanuit het woord uw woord komen mag, gebracht aan onze harten. En we mogen tegelijkertijd in gezamenlijkheid uw aangezicht zoeken en uw naam aanroepen. En met onze noden en zorgen, maar niet minder met onze zegeningen tot u komen. Zo ook vandaag. En daarom, Heren, wilt u dit bedehuis zegenen daarin dat u tot ons wilt afdalen. En dat u, Heren, ook waar wilt maken wat u zelf hebt beloofd. Dat als er nou enigen in uw naam samengekomen zijn, Heren, dat u niet afwezig wilt blijven. Maar dat u er zelf met uw geest en uw genade zijn wilt. Heren, wat is dat nodig? Uw geest en uw genade. Dat zet ons tegelijkertijd al op onze plaats. Want dat wijst ons aan, Heren, als we het zo belijden. En op grond van de schrift belijden we het zo. Dat heeft de erkenning in zich, Heren, dat wij die geest zo nodig hebben. En dat wij vanuit onszelf over die Heilige Geest niet beschikken kunnen. Maar dat wij zelfs het tegendeel daarvan zijn. Dat wij vleeselijk zijn. En dat we onder de zonde en in de zonde ingedompeld zijn. En dat we vanuit onszelf, Heren, buiten het paradijs levend, zondige, verkeerde en verdorven mensen zijn. En daarom, Heren, uw geest, Heren. Uw geest die de auteur van de schriften is. Die zelf bepaald heeft wat overgeleverd moest worden. Laat die Heilige Geest, Heren, en we mogen het eerbiedig vragen, laat hij putten uit zijn eigen bronnen vandaag. En laat hij mogen voorlezen uit zijn eigen geschrift. En laat hij het mogen doen met zoveel nadruk. En met zoveel geestelijkheid. En met zoveel klem. En met zoveel bewogenheid. Dat we het mogen erkennen. De Heere zelf spreekt tot ons. Hij legt het op ons hart. En we kunnen er niet meer van loskomen. Laat dat onweerstaanbare, dat onwederstandelijke werk van uw geest vanmorgen in ons midden zijn, Heren. Uw geest en uw genade. En dat wijst het ons nog te meer aan dat we het nodig hebben. Omdat we niet in een neutrale positie tegenover u staan. Maar omdat we het verdorven en verkorven hebben. Omdat wij mensenkinderen zijn, Heren, die u de rug hebben toegewend. En die eigen wegen zijn gegaan en die zo dwaas zijn. Dat we meenden als God te kunnen zijn. En u noemt het zonde. U noemt het missen van het doel van ons leven. U noemt het afwijken van de weg die u ons wees. U noemt het de opstand tot u. Wat is het dan nodig, Heren? Uw genade. Die geheel eenzijdig bij u vandaan komt. O Heren, wees ons genadig. Wees ons genadig. Want wij nemen de toevlucht tot u onder de schaduw van uw vleugel. Daar is het goed. Daar wilt u spreken van heil en genade. Op deze morgen, Heren, in deze dienst, mag het zijn zoals het vorige week afgekondigd is, dat we heel in het bijzonder ons vanuit uw woord zullen richten tot de jonge mensen in de gemeente. Terwijl het tegelijkertijd een boodschap is ook voor de anderen. Onze jonge mensen, die in een wereld staan, Heren, die meer en meer zich van u afwendt. En die ook onze jongeren wil meenemen. En die ze allerlei dingen biedt. De dingen die aansluiting geven op hun hart. Zoals dat ook bij de ouderen is. O Heren, mag het woord van vanmorgen, waarin Daniël, die begenadigde, ons tot voorbeeld mag zijn, laat dat woord van u met name op hun jonge harten gelegd mogen worden. En daar hebben we opnieuw uw geest en uw genade voor nodig. We bidden u voor onze jongeren, Heren. De scholen zijn weer begonnen. Ze moeten zich inspannen. Maar ze leven in hun eigen wereld. En dat is de wereld, Heren, waarin de boze toegang heeft. Waarin hij met name zijn pijlen richt op de harten van onze jongeren. O Heren, wilt u ze inwinnen. En wilt u doen zien dat het dienen van u het beste is. En dat u ons dan voor allerlei onheil wil behoeden. En dat u ons een leven wil geven dat ver uitsteekt boven alles wat deze wereld biedt. Gedenk ons zo in deze dienst. We bidden dat voor de jongens en meisjes die straks weer naar de zondagsschool zullen gaan. Wat een voorrecht, Heren, dat ze uw woord mogen horen. Dat eruit verteld wordt en dat mag thuis gebeuren. En laat dat ook plaatsvinden. Geef dat daar gesproken wordt met elkaar. En dat mag gebeuren op school en op de vereniging. En nu ook op de zondagsschool voor hen. En op catechisatie straks. Wat doet u veel, Heren? Wat schenkt u veel opdat we u zouden kennen en dienen? En zo mogen we vanmorgen samen zijn. En we bidden om uw gunst en genade en danken u voor uw sparende trouw vandaag. En deze week en de afgelopen dagen. Wat kan het heel anders gebeuren? Zoals ook in de familie van mijzelf en van mijn vrouw. Waarin de afgelopen week een zus en schoonzus zo plotseling uit het leven werd weggerukt. Zo nog de hele dag werkzaam geweest en aan het eind van die dag niet meer in het land der levenden. En Heren, we menen dat het altijd maar voor een ander is. Maar het kan zomaar heel dichtbij komen of het kan ons eigen leven betreffen. Geef toch dat we bereid zijn om u te ontmoeten. Want we moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Om verantwoording af te leggen van alles wat in dit leven gebeurd is. O Heren, bereid ons toe. Opdat we u zullen ontmoeten. Opdat de rechter onze redder en zaligmaker zal zijn. Wilt u met ieder van ons zijn, Heren, ook in zorgen? Van welke aard dan ook, u kent ons, u kent onze levensgang. We bevelen onszelf en elkaar aan u, de Heren, aan. We danken u dat onze zuster Rijvers weer thuis is. Wilt u met haar zijn, Heren, als ze weet dat ze niet gezond is, dat er toch iets is wat ernstig is. Gedenk haar en haar man. Wilt u, o Heren, dit alles nog ten goede wenden, maar boven alles. Wilt u uw goddelijke, uw geestelijke zegen aan hen niet onthouden, opdat ze zich ook daardoor getroost mogen weten en mogen opzien tot u, om te weten dat u voor lichaam en ziel zorgen wilt. Gedenk onze broeder Ramp. Het zal misschien nog even duren voordat hij naar het ziekenhuis moet om te worden geopereerd, maar dit bericht kwam toch aan hem en zijn vrouw en er is in de afgelopen jaren al zoveel gebeurd. Gedenk ze, Heren, samen met degene die om hen heen staan en mag een verwachting van u de Heere zijn. We danken u dat de ingreep bij Jan de Heer achter de rug is. Het viel wat tegen. Wilt u geven dat hij herstellen mag. En laat ook dit een sprake in zijn leven zijn. Om u te kennen, Heer, om in ons jonge leven te weten dat u door genade onze God bent. Schenk dat aan al onze jongeren en ook aan Jan. En dan denken we ook aan de kleine Sarah. Wilt u met haar zijn? U geven, Heren, dat in alle zorgen die toch telkens weer blijken, Nelk en Hendrik mogen weten dat u ook over dit kind waakt. Zo bidden we, of u ons gedenken wilt, jongeren en ouderen, en in deze dienst zelf in ons midden wilt zijn. En dat alles, niet vanwege onze verdiensten, maar vanwege de verdiensten van een ander, die aan uw rechterhand zit, die gij altijd hoort. Om Christus wil. Amen. Wij zingen gemeente Psalm 37, de versen 13 en 19. Psalm 37, vers 13. Ik ben jong geweest en draag nu grijze haren, maar zag nog nooit rechtvaardigen door nood zo zwaar gedrukt, alsof God hen liet varen. Het 13e vers. En ook het 19e, let toch en zie op vromen en oprechten. 13 en 19 van Psalm 37. Gemeente, er zijn nu twee collecten. De eerste is voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. En in de beide diensten zal aan het eind van de dienst een deurcollecte worden gehouden voor de noodhulp in Pakistan. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, ik bedien u vanmorgen het woord van de Heere uit het schriftgedeelte dat we samen al lazen, het eerste hoofdstuk van Daniël. De tekst vindt u in vers 8, Daniël 1 vers 8. Daar lezen we: Daniël nu nam voor in zijn hart dat hij zich niet zou verontreinigen met de stukken van de spijs van de koning, noch met de wijn van zijn drank. Daarom verzocht hij van de overste der kamerlingen dat hij zich niet zou verontreinigen. Tot zover. Geliefde gemeente, en vanmorgen noem ik vooral jullie er ook bij, jongens en meisjes. Het is nu een jaar of 10 geleden dat een man, een dertiger denk ik, voor zijn werk een weekje naar New York moest, naar Amerika dus. En zijn vrouw mocht mee. Ze hadden gelegenheid om nog een paar dagen in die grote stad te verblijven. En het maakte allemaal een geweldige indruk. Vooral toen ze op enig moment boven in een van de Twin Towers stonden. Het was enkele maanden voordat die twee machtige gebouwen instortten. U weet het wel, gisteren 9 jaar geleden, 11 september 2001. Wel, en toen ze daar stonden, die nog vrij jonge man met zijn vrouw, toen keken ze elkaar aan. En toen bracht hij onder woorden wat hij eigenlijk al lang had gedacht. Hij zei tegen zijn vrouw: waar maken wij ons eigenlijk druk over? Dat getop bij ons thuis, in dat kleine kerkje met die paar honderd mensen, en die ouderling die een preek voorleest. Wat we hier zien, dat is leven. Dat is nog eens wat anders dan dat kneuterige gedoe van thuis. Van de Bijbel en van bekering en van wedergeboorte en van dit mag niet en dat mag niet. Alsjeblieft, laten we het achter ons laten. Dit hier, dit is leven. Kun je het begrijpen? Het is natuurlijk nogal even een verschil. In de kerk zitten, vandaag, met de Bijbel voor je, en een uur lang te moeten luisteren. Of daar te staan, die zinderende stad New York aan je voeten te hebben, met die geweldige mogelijkheden. Dat is nogal even wat anders. Ik denk dat Daniël en zijn vrienden een soortgelijke ervaring hebben gehad toen hij met de andere jongens de stad Babel binnentrokken. Naar de begrippen van toen een wereldstad. Heel wat anders dan dat provinciale stadje Jeruzalem. Hoe kwamen ze Babel binnen? Wel als gevangenen van het Babylonische leger. En aan de kant van de straten en de wegen stonden de mensen en ze juichten koning Nebukadnezar en zijn bevelhebbers toen. Want er was nogal wat gebeurd. Nebukadnezar had slag geleverd tegen de Egyptenaren en hij had dat geweldige rijk van Egypte ten onder gericht. En toen deze Joodse jongens, deze ballingen, in de stad Babel binnenkwamen, toen zagen ze daar die geweldige gebouwen. De tempels van de goden Bel en Marduk. En zomaar ongemerkt kan het ook in hun gedachten binnengeslopen zijn. Zijn de goden van Babel niet veel machtiger dan de God van Israël? Hij heeft het toch maar verloren van de Babylonische goden. Zullen we onze eigen goden er maar niet voor inruilen? Nou gemeente, als ze al die verleiding gevoeld hebben, Daniël en zijn vrienden, ze hebben er niet aan toegegeven. Door genade hebben ze er niet aan toegegeven. Zoals ook die man van 10 jaar geleden ervoor bewaard is, om het allemaal opzij te schuiven. Maar waar het vanmorgen om gaat, dat is: wat is jouw keus? Wat ligt er in jouw hart en in ons hart? We horen vanmorgen over de keus van Daniël. Maar we trekken de lijn door tot jouw eigen hart. De keus van Daniël. Twee dingen. Een verleidelijk voorstel. En een hartelijk voornemen. De keus van Daniël. Een verleidelijk voorstel. Een hartelijk voornemen. We schrijven het jaar zo ongeveer 605 voor Christus. Ik zei het u al, koning Nebukadnezar heeft slag geleverd tegen farao Necho van Egypte. En het Egyptische leger werd bij Karkemis roemloos verslagen. Vanaf nu is het gedaan met de wereldmacht Egypte. En heeft geen enkele heerschappij meer. Evenmin over dat kleine staatje Juda met haar hoofdstad Jeruzalem. En wanneer Nebukadnezar met zijn bevelvoerders terugtrekt uit Egypte naar zijn eigen land, dan passeert hij Jeruzalem. En op weg naar huis met zijn legers neemt hij de moeite niet, nee dat niet, om de stad te belegeren, maar toch, hij oefent zoveel druk op koning Joachim van Jeruzalem dat hij een aantal gijzelaars eist. Jonge mannen uit de adel van het volk. Prinsen. En hij wil ze meenemen. En hij neemt er ook een aantal mee. Want ze zijn zijn gijzelaars. En Joachim moest het dus proberen in opstand tegen hem te komen. Dan kon hij wel bedenken wat hij met die gijzelaars zou doen. En daar gaan ze. Het zal nog een jaar of 8 duren voordat Nebukadnezar terugkomt om Jeruzalem in te nemen. En dan zal het nog een aantal jaren duren voordat stad en tempel zullen worden verwoest. Maar dit is al het voorspel. Daniël en zijn vrienden, ze moeten mee. Hoe oud zullen ze geweest zijn? Nou, misschien 12 of 14, hoogstens 16 denk ik. En ze worden weggehaald, meegenomen in een vreemde en dreigende toekomst. Nou, dat is natuurlijk wat voor die vaders en moeders geweest. Ze hebben het nakijken. En hoogstens konden ze de jongens uitzwaaien. En misschien hebben ze nog even met ze gesproken. We blijven aan jullie denken. En we zullen voor je blijven bidden. Zullen jullie het ook doen? Want weet, de God van Israël, hij is de ware God. Hij is de enige God. En ook al zul je straks in Babel zijn. Hij blijft ook daar God. Bedenk het. En zo gaan ze uit elkaar. Hebben ze het moeilijk gehad, die vier en die anderen? Nou, ongetwijfeld, ongetwijfeld. Ze zullen heimwee gehad hebben. Naar de dingen die ze gewend waren, naar hun ouderlijk huis. Trouwens, het is nogal een wat een verandering. Neem alleen de godsdienst maar. Ze komen in een totaal heidense omgeving. Niet te vergelijken met de dienst aan de Heere, de God van Israël. En zo doen ze veel indrukken op. En ze worden zelfs opgenomen in het Babylonische hof. Ze krijgen rijke kansen. En ze hebben een goed verstand, die vier jongens. Ze zijn leergierig. En Babel. Babel is de stad waar wetenschap beoefend wordt. En ze mogen aan een nieuwe toekomst gaan bouwen. En ze worden zelfs opgenomen aan het hof. En ze krijgen een opleiding tot diplomaat. En ze ontvangen zelfs nieuwe namen. In hun oude namen lag de herinnering aan de God van Israël. Dat moest weg. En nu krijgen ze nieuwe namen. Ze worden genoemd naar de goden van Babel. Ja, en dan nog wat. Het zijn knappe kerels. De Bijbel zegt van ze zijn schoon van aangezicht. En over een aantal jaren, nou, ze kunnen bij wijze van spreken de meisjes om hun vingers winden. En een flitsende carrière ligt voor hen. En ze worden nog vriendelijk behandeld ook. Ze mogen naar hartelust studeren. En ze mogen naar hartelust eten en drinken, zoveel als ze lusten. Want de koning wil dat ze gezond zijn. En dan gemeente, jongelui, dan bepaalt Daniël 1 ons bij de maaltijd. We zijn er getuigen van dat ze aan tafel genodigd worden. Deze Daniël en zijn vrienden. Hun opleiding is inmiddels begonnen. En het is nu de tijd van de maaltijd. En de koning wil dat ze echte Babyloniërs zullen worden. Ze moeten gaan denken als de mannen van Babel. En ze moeten gaan spreken als de mannen van Babel. En ze moeten gaan doen als de mannen van Babel. In alles moeten ze zich gaan gedragen zoals het in Babel gebruikelijk is. Ze moeten hofdienaars worden zoals alle anderen. Alsof ze in Babel geboren zijn. Daar is het de koning om te doen. Alsof ze in Babel geboren zijn. Jongens en meisjes, waar zijn jullie geboren? Nou nee, dat bedoel ik niet letterlijk. De wieg van Daniel en zijn vrienden stond in Jeruzalem. Als het ware in de schaduw van de tempel. Heel dicht bij de eredienst waar de God van Israël werd gediend en vereerd. En waar stond jullie wieg? Ik zou het ook zo kunnen zeggen. Waar hebben je vader en moeder je gebracht toen je nog maar heel jong was? Ze hebben je gebracht in de kerk. Ze hebben je gedragen naar de doopvond. Door Gods goedheid ontvingen jullie het teken en het zegel van de heilige doop. Je mocht als het ware geboren worden op de erf van het verbond. Jawel, we worden allemaal geboren buiten het paradijs, laat dat duidelijk zijn. Maar wat een voorrecht als buiten dat paradijs het woord van God klinkt. En dat jullie, zoals wij allen, dat woord van God telkens mogen horen waarin de Heere het zegt. Ik wil niet dat je verloren gaat, maar ik wil dat je behouden wordt. Ik zoek je leven. Ik wil jouw God zijn. Wel, zo luisteren we vanmorgen naar deze geschiedenis van Daniel. Alsof het over onszelf gaat. En het gaat ook over onszelf. Die jongens daar in Babel, ze staan onder het bevel van de koning. En hij geeft ook zijn bevelen. Hij zegt hoe ze leven moeten. En dat gaat heel ver. Vers 5 van Daniel 1. En de koning verordende hun wat men ze dag bij dag geven zou van de stukken van de spijs van de koning en van de wijn van zijn drank. En dat men hen 3 jaar zo optoog en dat ze ten einde daarvan zouden staan voor het aangezicht van de koning. Ze moeten eten en drinken wat de koning voorschrijft. Daar ontkomen ze niet aan. Het vlees dat hij aanwijst en de wijn waarvan hij zegt dat ze drinken moeten. Nou, en dan komen de moeilijkheden. Want wat daar op tafel staat, ze kijken elkaar eens aan, Daniel en zijn vrienden, dat mogen wij helemaal niet eten. Dat is varkensvlees, dat mag niet, dat is verboden. In de wet van Mozes staat het heel nadrukkelijk. En dan ook dat nog. Het is aan de afgoden gewijd. Het is gebracht in de tempel van Marduk of van Bel, ongetwijfeld. En die wijn, een deel daarvan, is op het altaar gesprengd, maar daarmee is het verontreinigd. En voor wie erkent dat er maar één God in de hemel en op de aarde is, is dat taboe. En Daniel en zijn vrienden, ze komen in gewetensnood. Oh, ze hebben eigenlijk van binnen al iets moeten verzetten. Dat ze nou andere namen krijgen. Ja, maar daar kunnen ze niks aan veranderen. En dat ze zich verdiepen moeten in de Babylonische wijsheid. Vooral in de sterrenkunde. En inclusief al die magische dingen. Dat kunnen ze dan nog wel verdragen. Maar dit punt, dit eten dat aan de afgoden gewijd is. Nee, dat kunnen ze niet in overeenstemming met hun geweten brengen. En dan lezen we gemeente onze tekst. Daniel nu nam voor in zijn hart dat hij zich niet verontreinigen zou met de stukken van de koning, noch met de wijn van zijn drank. Ze zetten hier hun voet pal en ze zeggen tot zover. Maar gemeente, voordat we, en jongens en meisjes, voordat we zullen nadenken verder over die beslissing van Daniel en zijn vrienden, moeten we eerst nog eens zoeken naar de achtergrond van dit alles. Wat zit erachter? Gemeente, dit zit erachter wat in het paradijs al begonnen is. Toen de duivel in de gedaante van een slang op Eva afkwam. En het gezegd heeft tot haar, is het ook dat God heeft gezegd, de duivel. Zijn naam is Diabolos. Dat betekent tussenwerper, scheidingmaker, verstoorder wat bij elkaar hoort. En ze hoorden bij elkaar. God en de mens, de schepper en zijn schepsel, ze hoorden bij elkaar. Zoals een vader en zijn kinderen, zoals een koning en zijn volk, zoals een herder en zijn kudde, zo hoorden ze bij elkaar. De Heere en de mens die hij geschapen heeft. En de duivel kwam en hij rukte ze uit elkaar. Hij ging scheiding maken, zodat de mens, zodat wij sindsdien los van God zijn. Buiten God en zonder God en tegen God. En sindsdien is er een strijd gaande. Een strijd op leven en dood. Want de Heere liet het er niet bij zitten. Hij heeft gezegd, en ik zal vijandschap zetten. Ik zal vijandschap zetten tussen het zaad van deze slang en het zaad van deze vrouw. Ik zal ervoor zorgen dat de duivel overwonnen wordt. Maar de boosheid liet het er ook niet op zitten. De duivel laat zich, gemeente, zomaar niet overwinnen. Hij geeft zijn prooi zomaar niet uit handen. Wat een strijd zien we in heel het Oude Testament. Telkens weer probeert de vorst der duisternis om het van de Heere te winnen. De ene keer probeert hij het met geweld. Denk aan Farao, die ervoor zorgde dat de jongetjes in de Nijl geworpen werden. En de andere keer probeert hij het met list. Denk aan de plannen van de boze Haman. En vooral probeert hij de jonge mensen in zijn greep te krijgen. Weten jullie het nog waar het vorig jaar over ging? Zo in begin september, dat we ook heel bijzonder bezig waren met de dingen van de jeugd. Simson. Hij liet zijn ogen gaan en zijn oog viel op die Filistijnse jonge vrouw. Daar zat de duivel achter. En het jaar daarvoor, misschien weet je het ook nog, Dina, die jonge vrouw Dina, die stappen ging in Sichem. De duivel probeert met name de jonge mensen in zijn greep te krijgen. En wat ik vanmorgen zo graag wil, dat is dat jullie dat zouden beseffen. Dat je weet dat er om je gevochten wordt. Er zijn twee partijen die kamp vechten om jullie hart. Ik wil je wat vertellen. Deze week, nog maar enkele dagen geleden, kreeg ik een brief. Ik zal hem voorlezen. Iemand schreef me zo ongeveer dit. Dominee, u wilt zondag een preek voor de jongeren houden. Ik weet als geen ander hoe het is en hoe het was om in de wereld te staan als een jongere. Ik ben zelf in gelegenheden geweest waar de zonde werd gediend. Dominee, en het ergste van alles zijn de backflashes, de herinneringen, de beelden van binnen die aan je ogen voorbij schieten, die zich vasthechten aan je hart. Vooral als Gods woord wordt verkondigd. De duivel maakt er gretig gebruik van. En deze briefschrijver gaat verder. Het lijkt een wereld van vrienden. Maar vertel het ze, dominee. Het zijn geen echte vrienden. Het zijn vrienden die je meeslepen in het kwade. Het zijn geen vrienden op weg naar de hemel. Maar het zijn vrienden op weg naar de hel. Als God het niet verhoedt. Vertel ze dat maar, dominee. En lok ze met waarschuwingen. Maar des te meer met de liefde en de ontferming van God, die niet wil dat onze jongens en meisjes verloren gaan. Vertel het ze. Ze moeten ervan weten. Dit vooral. Probeer het ze op het hart te leggen. De wereld is leeg. De wereld is werkelijk leeg. Er is geen echte liefde in een wereld waar God niet is. Dat was de brief. Het was me niet gevraagd of ik hem voor mocht lezen. Maar ik vond hem zo treffend. En zo ontroerend. Dat ik de vrijheid heb genomen. Gemeente, we spreken wel eens over ervaringsdeskundigen. Ik hoop en ik bid of jullie, of jij nooit zo'n ervaringsdeskundige zult zijn zoals deze jongere die het me schreef. Er is een verleider bezig die jullie weg wil trekken van de dienst van God. Maar weet, er is ook een ander doende met zijn strijd. En welk middel gebruikt hij? Hij gebruikt vanmorgen het middel van zijn woord. Van dit woord dat ik vanmorgen aan je hart leg. Voor Daniël kwam de verleiding in de vorm van een maaltijd. Wel, de duivel wil jou ook een smakelijke maaltijd bereiden. De heerlijke geuren, ze dringen tot je door. En ze willen je aan zijn tafel lokken. En hij staat erbij. Met brede armgebaren. En een joviale armzwaai roept hij je toe. Kom erbij zitten. Tast toe. We hebben vooral op jou gewacht. Je moet er echt bij komen. Smul er maar van. Neem maar wat je lekker vindt. En zoveel als je wilt. Er is genoeg. Neem maar wat je lekker vindt. Nou jongens en meisjes, is dat het niet vooral wat je telkens weer hoort? Neem maar wat je lekker vindt. En daar hoef je nog niet eens voor naar buiten de deur. Je kunt het allemaal op je kamer vinden. Achter je beeldscherm. Neem maar wat je lekker vindt. Ik hoef er niet zoveel meer over te zeggen, vrijdagavond hebben we het gehoord. En wat wil de boze dan? Wat wil hij dan van kerkelijke jongelui? Wat wil de Nebukadnezar van die vier jongens? Wel, dat ze gingen doen wat ze allemaal in Babel deden. En dat ze gingen spreken en dat ze gingen denken zoals ze allemaal in Babel dachten en spraken. En daarom hadden ze ook die andere naam. Ze moesten geboren Babyloniërs worden. Nou, en dat wil de boze nou van jullie. Dat je doet alsof je niet gedoopt bent. Dat je doet alsof je niet elke zondag in de kerk zit. Dat je doet alsof er niet een God is die het zegt: zoek mij toch en leef. Maar weet je, vanmorgen zeg ik, hij is er wel. Hij is er vanmorgen wel. En hij kijkt je in je ogen. En hij zegt, komt kinderen, hoort naar mij, hoort naar mij. Want die ander, die gunt je allerlei pret en vermaak. Maar hij sleept je mee de dood in. Maar ik geef mezelf en ik geef alles wat je nodig hebt. Voor de tijd en voor je jeugd. En voor alles en altijd en tot in eeuwigheid. Ik geef het leven. Het leven tot in eeuwigheid. Nou, en nu lezen we nog eens verder in Daniël 1. Wat zegt onze tekst? Vers 8. Daniël nu nam voor in zijn hart dat hij zich niet zou verontreinigen met de stukken van de spijs van de koning. Wat een kerel zeg, die Daniël. Dat moet je maar durven. Daar moet je de moed maar voor hebben. Het was een bevel van de koning. Je zet toch heel je toekomst op het spel? Hij was net in opleiding. Topdiplomaat mocht hij worden. Maar Daniël zegt nee. En die vier en die drie vrienden van hem, die zeggen ook nee. En die anderen, gemeente, het ziet er naar uit dat zij ja zeiden. Daniel en zijn vrienden, ze moesten zich niet alleen afscheiden van de Babyloniërs, maar zelfs hun vrienden die meegekomen waren uit Jeruzalem, die deden wel mee. Nee zeggen. Nou, daar is wel moed voor nodig. Zeker wel. Op enig moment weigeren wat je aangeboden wordt. Nee zeggen. Nee, dat valt niet altijd mee. Ik doe niet mee. Als je misschien op pad bent met je vrienden. En ze zeggen, joh, zullen we daarin gaan? Ja, je bent met die auto van die ander en je moet toch nog terug? En dan nee zeggen. Nee zeggen. Als je achter je beeldscherm zit. Nee zeggen. Als je alleen bent op je kamer. Nee zeggen. En je voelt een drang van binnen om ja te zeggen. Dan moet je tegen jezelf ingaan. En je vrienden zeggen, joh, doe niet zo flauw, doe mee. Tegen de groep ingaan. Nee zeggen. Doen wat de Heere in de wet van Mozes al gezegd heeft. Ge zult de meerderheid in het kwade niet volgen. Maar dat kun je toch zomaar niet. Daar is nogal wat voor nodig. Nee zeggen. Terwijl heel de wereld om je heen ja zegt. Hoe zal het kunnen? Kan het eigenlijk wel? Dat is een geheim. Maar dat geheim staat in onze tekst. Vers 8. Daniel nu nam voor in zijn hart dat hij zich niet zou verontreinigen. In zijn hart. Het was bij Daniel niet een zaak van vormen en van de buitenkant. Maar het lag in zijn hart. Wat lag er in zijn hart? Jongens en meisjes, de wet van God lag in zijn hart. Die wet had hij lief. Omdat hij God lief gekregen had. Omdat hij de dienst van de Heere lief gekregen had. Omdat hij de Heere vreesde. Zo jong als hij was. Ik ga een moeilijke vraag stellen. Dien jij de Heere? Vrees je hem? En dan bij vrezen is niet iets van angst en afstand. Maar vrezen is toewijding. Zoals de kleine Samuel. Spreek, Heere, want uw dienstknecht hoort. Heere, wilt u mij leiden? Wilt u geven dat ik telkens niks anders wil dan wat u wilt? Dat is het kenmerk. Zoek jij de Heere te vrezen? Zoek jij hem te dienen? Weet je waarin dat tot uitdrukking komt? Daarin, wie God lief heeft, die heeft zijn wet lief. En die heeft zijn dienst lief. Hoe zal je nee kunnen zeggen? Als iedereen om je heen en van binnen ook. Als ze allemaal ja zeggen en zeggen doe het maar. Als er een geheim in je hart is. Als de wet van God in je hart is. Nee, ik zeg het nog dieper. Als God zelf in je hart woont. Nou, laten we eerlijk zijn. Laat het vanmorgen maar eerlijk tegen elkaar zeggen. We staan er allemaal voor open. Ik net zo goed. Ik net zo goed. Om toe te geven. Aan de prikkels en de uitnodigingen van buitenaf en van binnenuit. Daar ben ik zo gevoelig voor. En u ook. Maar als er dan in je hart een stem is. De stem van God. Die stem die sterker is. En het is een liefdesstem. En het is die God. En mag ik nog eens herinneren aan die ontroerende brief van zojuist. Het is de stem van de Heere die het zegt. Ik heb je er niet voor over. En daarom heb je zelf er toch ook niet voor over. Maar hoe zal ik die stem nou kennen? Hoe zal de Heere nou in mijn hart wonen? Hoe zal ik nou hem kunnen volgen? Ik ken een psalmversje. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrezen in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vrede verbond getoond. Gods verborgen omgang. En weet je wat dat betekent? Dat je de Heere nodig hebt. Dat je tot hem gaat. Dat je bij tijden je knieën buigt. Of wanneer je op de fiets zit naar school of bij andere gelegenheden. Dat je het aan hem vraagt. Heer, ik heb u nodig. Wilt u mij leiden, Heer? Gods verborgen omgang. Wel, dat is het beste wapen tegen de aanvallen van die boze. Als de wereld aan je trekt. Als de wereld tegen je zegt, geef je hart aan mij. Wel, dan is daar die andere stem. De stem van de Heere zelf. Die het zegt, doe niet zo dwaas. Geef je hart aan mij. En misschien moet je het zeggen. En misschien herken je het wel als ik het zeg. Heere, ik ben er niet toe in staat om mijn hart aan u te geven. Want er is zoveel wat er tussenin staat. En de zonden komen zo op mij af. En ik ben er zomaar voor ingewonnen. En ik ben zo zwak. En ik ben tot hinken en tot zinken elk ogenblik gereed. Heer, als u het vraagt, geef mij je hart. Nou, ga dan maar tot de Heere en vraag, Heere, wilt u dan mijn hart nemen? En eerlijk waar, de Heere wil het doen. De Heere wil het juist bij jonge mensen doen. Hij wil je hart nemen. Hij wil je leven aan hem toewijden. En hij zegt het. Zoek maar. Zoek maar door gebeden met ernst mijn aangezicht. Wel, dan zal ik mijn wet in je hart leggen. En dan zal ik zelf in je hart willen wonen. En dan wil ik je God zijn. Voor tijd en voor eeuwigheid. Niet alleen voor nu en voor straks. Maar voor altijd. En dan komt er een ogenblik. Dan moet de duivel je loslaten. En dan heeft hij geen greep meer op je. Dan heeft hij niks meer over je te zeggen. Nou, dat wil de Heere je geven. Zodat niet een beter leven zijn dan een leven waarin je telkens toegeeft. En waarin je telkens ook weer spijt hebt misschien van de dingen die je toeliet in je hart. Ik wil met jullie tenslotte uit deze geschiedenis, die meer strekt en verder gaat dan alleen dit 8e vers, 5 lessen trekken. Zomaar heel concreet, 5 dingen die je mee mag nemen, die zomaar af te lezen zijn uit dit hoofdstuk Daniël 1. Nou, allereerst dit. Hoe ziet het er nou naar uit in je leven als je de Heere vreest? Wel zo. En dat zien we bij Daniël en zijn vrienden. Allereerst dit. Dan loop je de kantjes er niet van af. Daniël en zijn vrienden die drukken zich niet. Ze zeggen niet, we doen wel een langzaam aan actie, dan komen we er ook wel. Nee. Wie de Heere vreest en hem wil dienen, die is de ijverigste leerling. En die doet boven alles zijn best. Om de talenten die de Heere je gaf ook te gebruiken. In zijn dienst en tot zijn eer. Als je christen bent, dan lever je de best mogelijke prestaties. Dan heb je een positieve houding op school. Daniël en zijn vrienden. Na 3 jaar bleken ze de beste leerlingen te zijn. En geloof maar dat ze er ook voor moesten blokken. Maar in afhankelijkheid van de Heere waren ze ijverig. En het gaf resultaat. Daarom is dit de eerste les. Weet wat je plicht is. Ken je verantwoordelijkheid. Zoals Daniël en zijn vrienden aan het hof in Babel. En de tweede, dan hoef je niet extreem en fanatiek te zijn. Dan behoef je niet als een wereldvreemde door het leven te gaan. Dan mag je echt jong zijn. De Heere wil van jullie geen oude mannetjes en vrouwtjes maken. Je mag echt jong zijn. Je mag doen wat bij het jeugd zijn behoort. Daniël en zijn vrienden waren ook niet fanatiek. en krampachtig. Ze kwamen zelfs tot een soort voorstel, tot een soort compromisvoorstel met Melzar. Ze zeiden, probeer het eens met ons. Laten we het eens zien over 10 dagen. Ze durfden zich helemaal kwetsbaar op te stellen. Ze zochten mogelijkheden om met instandhouding van het uiteindelijke doel een weg te gaan. Waarin ze toch de Here konden dienen. Dat is het tweede. Maar vooral dat derde. Ze schroomden niet om voor de Here en zijn dienst uit te komen. Ze bleven voor de grens staan. Gods wil was hun wet. Nou, dat zien we niet alleen bij Daniel. Maar we zien het door heel het Oude Testament heen. Jonge mensen die de Here zochten om hem te dienen. Ze stonden wel pal voor de Here en zijn dienst. Jozef, hij bleef staande. Ook al kwam er een levensgrote verleiding. En Mozes, hij wilde liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting van de wereld te hebben. En Samuel? Samuel, die kwam daar in dat heiligdom, waar alles sprak van onreinheid en zonde. Maar Samuel bleef staande. En vooral de Heere Jezus. Hij vooral. Hij in volkomenheid, de Heere Jezus, die in alles de weg van zijn vader ging. En dan het vierde. Nee zeggen is tegelijkertijd ja zeggen. Omdat de Heere het in je hart heeft gelegd. Heere, mag ik u zoeken? Mag ik u dienen? Mag ik u toebehoren? O jawel, ik ben vleeselijk, ik ben onder de zonde verkocht, ik ben een mens vol van zonde, maar Heere, help mij. Een zaak van je hart, een zaak van je binnenste. En dan vooral het vijfde. Daar loopt het op uit. We lezen het in het 9e vers. En God gaf Daniel genade en barmhartigheid voor de overste van de kamerlingen. Na 3 jaar slagen ze glansrijk. Ze slagen cum laude met lof. De Heere bevestigt zijn werk. De Heere geeft genade en barmhartigheid. Nou, dat is het wat ik vanmorgen mag verkondigen. Die God die genade heeft, ook voor jou. Die God die barmhartigheid heeft. Die God die jou alles wil geven. Voor tijd en voor eeuwigheid. Die je wil schenken. Een leven tot zijn dienst bereid. En zo, om Christus wil. Een leven tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen op Psalm 66. De versen 9 en 10. Wij zullen de Heere danken en bidden. We danken uw naam, ootmoedig Heere, dat u onze jongeren niet over hebt voor het kwaad en voor het verderf en voor de dood. Maar dat u de twee wegen voorstelt en afmaant om die ene te gaan, die brede, waarop we van nature allemaal lopen. En wanneer we doorlopen en deelnemen aan de dingen die die brede weg ons biedt. U bent er niet onduidelijk over. U zelf, Heere Jezus, grote profeet en leraar. Het is een weg die uitloopt op de dood. Maar u wijst naar die andere. God, dat is wel een smalle weg. Dat is een weg met zijn eigen moeite en zorgen, zeker wel. Maar het is toch een weg van zegen en zaligheid, omdat u er bent. En Heere, waar u bent, daar is het leven. Daar mag een jong mens jong zijn. Daar mogen we ons leven invullen, een gestalte geven, zoals u het zelfs bedoeld hebt. Leg het op onze harten. Leg het op de harten van onze jongens en meisjes, Heere, opdat we die weg zouden zoeken en door genade die weg zouden gaan. En er kunnen zomaar momenten zijn dat er beslissing genomen moet worden, dat we ja of nee moeten zeggen, zoals bij Daniel en bij Jozef en bij Samuel. En al die voorbeelden geeft u ons, opdat we zouden weten dat u die God bent, die in zulke omstandigheden helpen wil. Om het van u te verwachten, wilt u zelf in ons hart wonen en werken met uw geest en uw genade. Dan zal het ook blijken, op school en op ons werk. Wilt u zo met ons zijn deze dag? We bidden u voor onze broeder Ruis, die met zijn vrouw en kinderen vanmorgen ook bij ons zijn, die in de middagdienst ons zal voorgaan. Wilt u hem helpen, Heer, hem ondersteunen? Hij mag ervan weten dat u hem geroepen hebt. O Heere, laat dan het woord dat hij vanmiddag in ons midden verkondigen mag, ook tot ondersteuning voor hem en voor ons allen zijn. We bidden om uw genade, op de kansel en eronder, opdat we zullen weten dat u zelf, o Heere, met uw woord werken wilt en uw geest eraan wilt paren. Wees met onze broeder in zijn studie, die zich zo langzamerhand in de laatste fase gaat bevinden. Help in alle dingen die nog gedaan moeten worden. En wilt u zelf wegen banen, opdat de roeping die u op zijn hart hebt gelegd, gestalte zal mogen ontvangen. We danken u ook dat vanmorgen onze broeder Dominee Lopez bij ons is, die morgen met andere predikanten op reis zal gaan naar Israël. Geef een goede reis, Heere, wilt u met onze broeder en de anderen zijn. En geef dat ze ook weer in veiligheid thuis mogen komen. En als we straks onze gaven geven voor de situatie van nood en zorg in Pakistan, geef, Heere, dat we het met een bewogen hart doen. En dat we het mild doen. En wilt u ook daar zijn. In alle nood, almachtige God, help. Help voor tijd en eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het Allerhoogst en het Eeuwig Goed? Dat is Psalm 25, vers 6, en dat gaan we nu zingen. verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.